Je luistert naar de At The Money podcast, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, startup-analyst en investeerder bij Golden Egg Check. En in deze aflevering spreek ik met Rob van Straten, CEO van Skytree, en met Wilco Schoonderbeek van Hortikoop. Skytree heeft technologie om CO2 uit de buitenlucht af te vangen. Eerder dit jaar haalden ze een investering op van $6 miljoen. Hortikoop is een van de investeerders. Ze investeren in bedrijven die de glastuinbouwsector helpen om klimaatneutraal te worden. Skytree kan de CO2 die nodig is voor gewassen om te groeien op een duurzame wijze leveren. In deze aflevering vertellen Rob en Wilco wat hun plannen zijn en hoe de deal tot stand is gekomen. Mede mogelijk gemaakt door de NVP.
Ja, hi, ik ben Rob van Straten. Ik ben CEO van Skytree.
Ja, en ik ben Wilco Schoonbeek, Investment Director bij Hortikoop.
Leuk om jullie allebei tegelijk te gast te hebben in deze aflevering van deze podcast. Het is leuk, want soms heb ik alleen een founder en soms heb ik alleen een VC, maar nu allebei tegelijk. En dat komt ook omdat Hortikoop heeft geïnvesteerd in Skytree. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Misschien Rob, om met jou te beginnen. Laten we beginnen met Skytree. Ik vond het, de naam zegt het misschien natuurlijk al een beetje, maar kun je even kort uitleggen wat jullie doen?
Ja, natuurlijk Thomas. Je hebt er wel een nieuwe categorie bij, want ik ben nog een investment manager, nog een founder. Want ik ben als CEO bij Skytree aangetreden, terwijl het al een jaar of 10 bestond.
Ja.
En Skytree is gestart als een spin-off van de European Space Agency. En is een jaar of 10, 11 met een klein team van scientists aan het onderzoeken geweest hoe je direct air capture kunt toepassen op aarde. Want het was
direct bedoeld, air capture, zeg je?
Ja, direct air capture. Het uit de lucht filteren van CO2.
Ja.
De technologie was oorspronkelijk ontwikkeld voor de International Space Station, omdat je daar CO2 opbouwt in de leefruimte van de astronauten. Nou, dat is niet goed voor astronauten, dus daar komt het oorspronkelijk vandaan. En de engineers die daaraan werkten, die zijn ooit Skytree begonnen. Maar in die tijd was CO2 heel anders dan hoe er nu naar wordt gekeken.
Mm-hmm.
Het klimaatprobleem was nog niet breed onderkend. Er waren nog nauwelijks zaken als carbon credits, waar we misschien straks nog even terugkomen. En dat is allemaal in een stroomversnelling gekomen de laatste jaren. De aandacht, het kapitaal wat in deze techniek gestoken wordt. En daarvoor heeft Skytree eind 2021 ingezet op een nieuwe strategie. Mm-hmm. Niet langer alleen maar research doen met een team van 8 man, maar machines gaan bouwen voor de wereldmarkt. Daar was ook een nieuwe CEO bij nodig. Iemand die ervaring had om bedrijven snel op te kunnen schalen tot een forse grootte. En zo ben ik bij Skytree terechtgekomen, want ik had die ervaring.
Wat was jouw ervaring dan? Waarom ben jij de juiste man op de juiste plek op het juiste moment nu?
Het moment heb ik net uitgelegd. En ik heb een aantal keren eerder in mijn loopbaan bedrijven leiding gegeven die gegroeid zijn van iets groter dan Skytree. Tot wat we noemen global segment leaders. Dus in het specifieke segment van de technologie een voorname marktpositie innamen. Altijd in een omgeving van snelle groei, snelle marktontwikkeling. En dan de technologie ontwikkelen simultaan met hoe de markt zich ontwikkelt. En daar de juiste wegen in vinden. En dan de organisatie mee kunnen krijgen om die weg met succes te bewandelen.
Ja, maar dat lijkt me in dit geval, de timing lijkt me heel moeilijk. Hè? Want je gaf al aan, je bent eigenlijk al 10 jaar bezig als Skytree. En dan komt er een verandering in strategie misschien wel. En dat is voor jou dus het moment geweest dat je dacht, oké, nu wordt het meer van een research organisatie, meer een commercieel bedrijf wat kan opschalen. Hoe heb jij die afweging gemaakt van, is dit inderdaad het juiste moment of blijft het voorlopig nog een beetje hangen, zeg maar, in die research fase? Dat lijkt me een heel spannend moment, zeg maar. Want Ja, heel veel bedrijven denken dat ze commercieel gaan. En dan duurt het stiekem misschien nog wat langer dan ze gedacht hadden.
Ja, daar heb je gelijk in. Misschien moet ik erbij zeggen dat die strategie eigenlijk mede door mij was voorgesteld. Als
je was eigenlijk, voordat je CEO was, was je al
erbij betrokken met, op je Sky. Ja, ja. Ik adviseerde een aantal bedrijven als een partner van een groot consultingbedrijf. Grote bedrijven adviseerde en ik had daarnaast wat kleine bedrijven waar ik al dan niet tegen betaling strategieadvies aan gaf. Dat was een heel comfortabel bestaan, moet ik zeggen. Dus ik had ook helemaal niet het plan om weer zo'n traject in te gaan. Toen kwam ik SkyTree tegen. Ik werd toevallig door twee verschillende mensen met de Max Beaumont, de CEO, in contact gebracht op ongeveer hetzelfde moment. Nou, dat was het eerste karma al, denk ik.
Het had zo moeten zijn dus.
Het had zo moeten zijn, bedenk ik me dan achteraf. Maar ik heb toen gekeken van wat SkyTree had aan waarde. Wat de kans op succes zou zijn als je dus de kennis en de prototypes en de labinfrastructuur en de andere elementen van waarde, als je die zou verbruiken om daar een bedrijf met een team mee op te bouwen. Wat in die nieuwe, zeer veelbelovende markt een positie zou kunnen innemen. En SkyTree is niet zo ver, of was niet zo ver, maar anderen waren nog veel minder ver. Dus SkyTree had wel degelijk een voorsprong.
Ja. Ja,
ik noemde het een diepliggende goudader. En als je goed kunt graven, dan kun je die naar boven halen. Maar wat voor mij ook een belangrijke rol speelde in de overweging om toch maar fulltime en met veel energie er tegenaan te gaan, is de impact die SkyTree kan hebben. Ik heb de laatste 15, 16 jaar altijd in wat we noemen een ESG-omgeving gewerkt. En ja, dat spreekt mij erg aan. Dus het leek mij mooi om mijn carrière af te sluiten met nog zo'n rit van een aantal jaren keihard werken. En dan de voldoening hopelijk krijgen dat het ook deze keer weer een succes wordt.
Ja, ja, mooi. En Wilco, ja, wij hebben elkaar al eerder gesproken. We hadden het net over anderhalf jaar geleden of zo waarschijnlijk. Toen je nog bij InvestNL het Deep Tech Fund leidde.
Ja.
En jij hebt in de tussentijd dus een overstap gemaakt naar Horticoop. Waarom? Wat is Horticoop precies? Neem dat meteen mee in je antwoord natuurlijk, maar leg even uit. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, ik was natuurlijk al wat langer betrokken bij InvestNL, al vanaf de allereerste fase, eind 2016, het opbouwen van de club, nou, tot en met 2020 de daadwerkelijke oprichting. Dus ik liep er al een tijdje rond. Als laatste klus bij InvestNL was Deep Tech Fonds. InvestNL is een impact investor. En dan kreeg ik vorig jaar zomer kreeg een belletje van Horticoop. En die zei, joh, wij zijn van oudsher een inkoopcoöperatie voor de glastuinbouw. Maar wij maken nu de slag naar een investeringscoöperatie. En we hebben iemand nodig die ons kan helpen bij het uitbouwen van de investeringsclub. Wat vind je ervan? Ja, Horticoop...
Ken je ze wel eigenlijk? Want sorry? Kon je ze wel eens tegen al bijvoorbeeld vanuit jouw rol bij InvestNL?
Nee, het was echt een inkoopclub voor de glastuinbouw. Ja. Dus
die zie je dan ook niet echt, hè, als je er niet middenin zit.
Als je goedkoop kunstmest wilde inkopen, dan deed je dat via Horticoop als glastuinbouwer. Of substraat inkopen. Maar dus een 400-tal leden die samen een portefeuille van bedrijven hebben opgebouwd vanaf 1904 al. Het is een hele een club met een lange historie. En die hebben gezegd van ja, wij gaan nu een andere rol aannemen. Een investeringscoöperatie, dus gemeenschappelijk investeren. En dan zie je gewoon dat een aantal van mijn oude liefdes bij elkaar komen. Dat is enerzijds technologie en anderzijds impact. En dat samen in de agri-food sector. En dan investeert Horticoop in een hele specifiek segment van de agri-food sector. Dat is Controlled Environment Agriculture, zoals het mooi heet in het Engels. Mm-hmm. Dat is eigenlijk zowel de glastuinbouw, maar ook vertical farming. Dus hoe gaan we nou op een hele efficiënte manier, zonder daar een grote footprint achter te laten, gaan we ons voedsel gaan verbouwen in de toekomst? En dat sprak me heel erg aan. Dus dat... Het is ook weer een mooie kans om weer iets nieuws op te bouwen na de bouwperiode bij InvestNL.
Dus eigenlijk wat Horticoop doet, is de hele sector ook soort van toekomstbestendig maken door in bedrijven en technologie te investeren die daarbij helpen.
Ja, dus onze leden, en het zijn gewoon glastuinbouwers die elke dag in de kast staan en daar gewoon merken van, joh, wat zijn nou de issues die wij graag aangepakt willen hebben. En vanuit Horticoop gaan we dan investeren in bedrijven die hen hopelijk helpen om die uitdagingen aan te gaan. Dus waaronder SkyTree. Hè, want CO2, zoals je weet, is gewoon cruciaal voor het laten groeien van planten. Ja, en als je nu kijkt naar de wijze waarop CO2 wordt gecreëerd, is door het verbranden van aardgas. Nou, we weten allemaal, het aardgas, dat is een eindig verhaal. Daar moet een andere oplossing voor komen. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, SkyTree biedt daar een hele mooie oplossing voor. Dus vandaar dat wij zeiden, ja, deze investering in dit bedrijf draagt heel erg bij aan de verduurzaming van de sector en lost gewoon in potentie een aantal problemen op van onze leden. En die combinatie denk ik een hele, hele sterke.
Ja, precies. Ik wou het straks nog even hebben over wat SkyTree precies doet, ook voor mijn eigen begrip. Maar voordat we het gesprek verder induiken, wil ik nog even wat aandacht vragen voor de sponsor van deze podcast. Dat is ASR Doenpensioen. Zij hebben een flexibele pensioenoplossing speciaal voor start-ups en scale-ups. Want uit onderzoek blijkt dat pensioen als belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde wordt gezien door werknemers. En hun flexibele pensioenoplossing kan daarom een goede manier zijn om talent aan te trekken en te behouden. En het is al mogelijk vanaf 1% van de salarissom. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over ASR Doenpensioen en bijvoorbeeld ook een link naar de whitepaper. Eerst was ik nog heel veel benieuwd, want je hebt allemaal te maken met, ja, misschien wel een vrij traditionele sector. En jij gaat nu investeren in nieuwe innovatieve bedrijven. Dat moet toch af en toe gewoon gaan wringen dan? Dat ze het niet helemaal begrijpen of weet je wel, dat het misschien ook een soort van cannibaliseert met wat ze gewend zijn en dat soort dingen.
Nou, dat ik moet eerlijk zeggen, toen ik bij Horticoop begon, was ook mijn beeld van ja, glastuinbouw, traditioneel. Terwijl het tegendeel is juist waar. De glastuinbouw is ongelooflijk innovatief. En ook de glastuinbouwers zelf, dat zijn allemaal ondernemers die heel goed weten wat risico's zijn, hoe je die kan managen. En ook een grote bereidheid om te innoveren. En niet vanuit een soort hobby of een luxe, maar ook vanuit een noodzaak. Dus ik was echt aangenaam verrast door de risicobereidheid bij onze leden. Dus daar was eigenlijk gelijk een gelijke mindset die je ook ziet bij venture capital. Je neemt het risico, maar als het lukt, moet het de moeite waard zijn. Nou, en dat is ook exact een beetje de gedachtegang van de gemiddelde gastaanbouwer. Risico nemen is niet erg, maar het moet wel de moeite waard zijn als het lukt. Dus ik vond juist een groep mensen die heel goed aansloot bij het gedachtegoed van een durfkapitalist.
Ja, en de grap is, als het goed is, hè, dat zij ze investeren, hè, want het is een coöperatie, zij investeren. En zij delen dus ook mee met die, zeg maar, de upside qua, zeg maar, dividend of exit dingetjes. Maar ze maken het ook mogelijk dat er nieuwe technologie de sector in komt, waar zij dus als eerste gebruik van kunnen maken. Toch? Dat is een beetje die dubbele rol eigenlijk die jullie hebben. Ja. Als katalysator en als investeerder.
Ja, dat is die win-win. En het bijkomende voordeel is ook dat onze leden ook heel goed begrijpen dat met name in deze sector dingen af en toe wat langer kunnen duren, dat je af en toe geduld moet hebben. Dus het typische, laat me zeggen, IT van nou, je gaat erin en dan paar je weer eruit. Dat past niet bij deze sector. Dus je hebt gewoon geduld nodig, begrip dat dingen tijd nodig hebben. En dat vind je gewoon in deze sector heel sterk terug.
Ja, nou, we hebben net gehoord met SkyTree dat ze sinds 2014 begonnen zijn. Dus daar zit al wat geduld in natuurlijk. Leg nog eens uit, Rob, want hoe werkt dat precies? Want ik dacht altijd namelijk dat jullie CO2 uit de lucht halen. En nu hoor ik net van Wilco dat CO2 is natuurlijk een soort van ingrediënt voor tuinbouw. Dat jullie dat soort van op een duurzame manier creëren. Dus is het een soort stofzuiger die CO2 eruit haalt en vervolgens weer ergens, zeg maar, in kan brengen? Verlicht mij, want ik weet denk niet helemaal hoe het zit.
Nou, je zit op het goede spoor hoor. Wij halen CO2 uit de buitenlucht. Niet uit een schoorsteen van een industrie, maar uit de buitenlucht. Dus dat is onze techniek.
Dat is het tree-stukje van jullie naam natuurlijk.
Ja, precies. Heel goed.
Ja, ik had erover nagedacht.
Ja, zeker. Alleen het gaat wat sneller en efficiënter dan bomen dat kunnen, zullen we maar zeggen. Die CO2 die vindt twee bestemmingen. De eerste is waar je heel veel over leest. Dat zijn grote fabrieken, zou ik maar zeggen, die gebouwd worden, die enorme hoeveelheid de lucht uit de atmosfeer opstofzuigen. En dan de CO2-moleculen uitfilteren. Die CO2-moleculen worden dan begraven, ondergronds. Kan in geologische formaties, limestone. Kan ook naar lege oliebronnen, gasvelden.
Ja.
Dat noemen we carbon removal. Daar lees je heel veel over. Daar is de Amerikaanse overheid enorm in aan het investeren. Bekende fabriek op IJsland die dat doet. En daar zie je nu ontzettend veel projecten zie je starten. Om die carbon, die CO2 met gigatonnen tegelijk op termijn uit de lucht te halen. Dat is met name bedoeld om historische emissies op te lossen. En je zou kunnen zeggen, ja, als we dat doen, dan kunnen die oliebedrijven gewoon doorgaan. Ja, dat is één debat. Maar wat de uitkomst daar ook van is, we moeten de historische emissies oplossen. Dat doe je met carbon removal. Dat zijn vaak grote sites die ontwikkeld worden. Dat duurt een aantal jaren. En dat is niet wat wij doen. Wij gebruiken de CO2, of liever gezegd onze klanten gebruiken de CO2. Mm-hmm. En dat gebeurt momenteel op grote schaal. Als je cola drinkt of bier drinkt of champagne, daar zit CO2 in. Maar het wordt ook gebruikt voor het vervoeren van organen, voor lassen. En dan een van de sectoren waar heel veel CO2 nu in gebruikt wordt, is de glastuinbouw. Wilco net beschrijft.
Ja.
De totale wereldmarkt voor het kopen van CO2 is meer dan 80 miljard. En dat is nog exclusief de CO2 die gewonnen wordt uit het lokaal verbranden van gas. En wat Wilco net aangeeft, het verbranden van gas, dat gebeurt om de kas te verwarmen. En dan is CO2 een bijproduct. Maar als glastuinbouw van het gas afgaat en naar andere vormen van verwarming gaat kijken, kunnen ze geen CO2 meer produceren.
Mm, ja.
En dat is het probleem wat wij met onze machines kunnen oplossen. En het aardige is, Thomas, als je kijkt naar de toekomst van CO2, het gebruik van CO2, dan heeft dat een hele zonnige toekomst. Als we op duurzame brandstoffen willen overschakelen om te vliegen, bijvoorbeeld, dan doen we dat met waterstof. Alleen daar moet je CO2 aan toevoegen, wil je het in een verbrandingsmotor kunnen gebruiken, zoals een vliegtuig. En als je dat met circulaire CO2 doet, die is dus uit de buitenlucht haalt, dan heb je een emissievrije vliegtuigmotor.
Ja.
Dus daar wordt ook fors in onze industrie geïnvesteerd voor die toekomstige markt. En die zijn enorm in omvang. Er zijn nog andere voorbeelden. En wat wij nou juist doen bij Skytree, samen met Hortikoop, is dat we zeggen van nou, wij gaan ook meedoen aan die toekomstige markten. Daar gaan we proefprojecten voor opzetten, maar dat duurt allemaal nog jaren. En in de tussentijd kunnen wij een bloeiend bedrijf opbouwen voor machines die we leveren aan de glastuinbouwsector. Want die hebben de behoefte nu.
Ja, precies. En is het dan, een machine zeg je, is dat, moet ik het voorstellen dat elk bedrijf zijn eigen boompje krijgt, zeg maar? Dat je dat soort van decentraal overal doet? Of heb je juist een paar hele grote, die grote sequoia's die gewoon de CO2 opvangen en op een of andere manier weer bij die tuinbouwers terecht krijgen?
Mooie beeldspraak, beide. Thomas.
Ja, ik ben er goed in vanochtend, merk ik. Ja, ja.
Beide. Nou, om erbij te blijven, sommige glastuinbouwers die zullen een klein bosje willen aanleggen. Sommige die hebben aan twee bomen genoeg. Sommigen zullen gaan samenwerken, want dat doen ze nu al. Een aantal glastuinbouwers bij elkaar bouwt bijvoorbeeld een geothermie-installatie. Nou, zo'nzelfde collectief zou daarnaast ook wat we dan noemen een direct air capture hub kunnen bouwen. Maar er lopen in Nederland ook een aantal pijpleidingen netwerken waar nu CO2 over wordt getransporteerd, die afgevangen wordt in de industrie. Naast dus het verbranden van gas voor CO2, lokaal bij de glastuinbouwer, heb je ook externe aanvoer via die pijpleidingen. En met de bedrijven die nu de CO2 uit de industrie halen en dat distribueren, zijn we aan het kijken of we ook dakhubs kunnen bouwen aan de randen van die pijplijn, zodat we de transitie ook daar van fossiele CO2 naar atmosferische CO2 kunnen bewerkstelligen.
Oké, ja. Goeie. En jullie hebben dus, even kijken hoor, eerder dit jaar geld opgehaald bij Hortikoop en samen met Yield Lab Europe. En 6 miljoen dollar zie ik staan in juni. Hoe is deze deal tot stand gekomen? Nu weet ik even niet wie zeg maar ik het woord moet geven. Want ik weet niet hoe dat überhaupt geïnitieerd is. Of het al een proces is van jaren. Of dat jullie elkaar een keer op een borrel tegenkwamen of zo. Wie kan mij vertellen hoe dat is gegaan?
Nou, het begon bij de Rabobank. Waar hele goede research mensen zitten. Waar wij mee in gesprek waren. De Rabobank helpt graag. Voorzag ons van allerlei informatie. En die kwamen met het idee om contact op te nemen met Hortikoop toen ze begrepen wat voor plannen wij hadden. Dus die hebben het initiële contact tot stand gebracht.
Ja, klopt. Okay.
Hoe ging dat toen, Wilco? Dan kwamen ze bij jou terecht. Hoe ging dat vanaf daar?
Nou ja, de Rabobank wist van onze plan om de slag te maken van een inkoopcoöperatie naar een investeringscoöperatie. En die gaven aan, wij kennen een bedrijf dat ligt heel interessant voor jullie. Zullen wij jullie in contact brengen met hen? Nou, en dat was dus Skytree. En het leuke was dat ik in een ver verleden bij OostNL ook al een keer eerder met Skytree te maken had gehad. Dus ik kende ze al een beetje. Dus een soort hernieuwde kennismaking van de club. Ik vond toen al hele interessante technologie. En het was nu een aangename nieuwe kennismaking. Omdat ze gewoon nu in die opschalingsfase waren terechtgekomen. Dus dat was
ik had trouwens precies hetzelfde, Wilco. Want ik kwam ook een van je collega's tegen, Rob, vorig jaar.
Ja?
En die vertelde van, we zijn nu bezig met opschalen en commercieel gaan. Ik zo, is dat nog steeds dezelfde Skytree die ik echt 10 jaar geleden al een keer heb gezien? Want voor mij hadden jullie toen meegedaan met Startup Bootcamp of zo, toch?
Klopt.
En daar had ik toen een analyse van gemaakt. Ik dacht, is dat nog steeds dezelfde dan? Ja. Wauw, dat is knap dat ze nog steeds bestaan en dat het dus nog steeds, dat het nu eigenlijk pas begint.
Ja, zo is het. Kijk, ik heb denk ik genoeg voorbeelden van bedrijven die een lange aanloopperiode hebben gekend. Hè? En ik noem maar een ASML. Nou, er zijn denk ik slechtere voorbeelden te bedenken. Dus, dat zegt, zijn ze in goed gezelschap.
Het was niet voor jou, het wekte geen sceptisme of zo, dat je dacht van ze zijn zo lang bezig, gaat het ooit wat worden?
Nee, kijk, ik weet gewoon om de technologie verder te helpen, heb je tijd nodig. Maar ook om het op te schalen, moet je ook het juiste team hebben. Dus we vonden het ook heel belangrijk, hè, met de binnenkomst van Rob. Iemand die weet hoe je een bedrijf moet opschalen. Die weet waar je naartoe moet werken. Die ervaring is gewoon heel veel waard op het moment dat je in zo'n fase zit. Dus ja, nee, ik was niet verbaasd van dat het gewoon tijd kostte. En ik was gewoon heel blij om te zien dat dit bedrijf nu in deze fase terechtgekomen is. En dat als Hortikoop daar ook een steentje aan kunnen bijdragen om het verder op te schalen.
Ja, dit is misschien precies de fase, hè, waar het gewoon aansluit bij waar jullie graag in investeren, kan ik me zo voorstellen. Dat je echt helpt met die marktintroductie en zo. Vind je dit een deal, ook hè, als je het hebt over de omvang bijvoorbeeld en de fase en zo en de technologie. Is dit een deal die voor jullie soort van representatief is voor wat je met Hortikoop vaker wil gaan doen?
Nou kijk, wat belangrijk is dat we onze leden ook op een gegeven moment kunnen introduceren met technologie. Niet alleen maar een theoretisch verhaal van kijk eens, ik heb hier een labopstelling en kijk eens hoe mooi het werkt. Nee, met deze technologie gaan we echt daadwerkelijk de kas in. Hè, dus onze leden gaan straks gewoon zien, voelen, merken wat het voor hen kan betekenen. En dat is denk ik wel een hele aantrekkelijke fase voor onze achterban. Omdat het dan ook heel concreet wordt.
Ja, dus dat, wat dat betreft past dit zeg maar bij de, qua fase in ieder geval en qua doelmarkt en zo past het allemaal.
Ja.
Dus we kunnen meer van dit soort. Kijken jullie alleen naar Nederland dan? Of kijk je in de hele wereld naar wat de beste innovaties zijn op dit moment met ongeveer deze financieringsbehoeften en die kun je hier introduceren? Of wat is jullie, zeg maar meer jullie geografische scope wat dat betreft?
Ja, kijk, de Nederlandse glastuinbouwers is wereldwijd toonaangevend. Hè? Dus onze leden, die zijn weliswaar nu nog allemaal Nederlandse glastuinbouwers, maar die doen wel internationaal zaken. Dus ja, Europa is ons marktgebied, maar ook met name Noord-Amerika, Mexico en China. Hortikoop had al een bestaande portefeuille van bedrijven, die ook wereldwijd opereren. Dus ja, geografisch hebben we weinig beperkingen. En onze investeringsfocus echt specifiek op dat segment van controlled environment agriculture. En het voordeel van een Skytree is dat naast onze markt en ook straks andere markten kunnen worden aangeboord. Dus de controlled environment agriculture is een soort stepping stone naar nog veel grotere markten. Nou, die combinatie met van oké, het heeft vanaf het begin impact voor onze eigen sector en onze leden. En het heeft de potentie om nog veel groter te worden. Ja, dat is natuurlijk een combinatie die voor mij als investeerder heel aantrekkelijk zijn.
En ja, maar dat is ook... Dat is ook meteen een dilemma natuurlijk, want je kunt na een tijdje misschien zeggen van oké, wat wordt de strategische route nu van SkyTree? Gaan we nog meer zeg maar die glastuin bouwen, die controlled agriculture environment uitdiepen? Of maken we een overstap naar een andere markt die misschien in potentie veel groter is? Dus dan heb je een soort, weet je wel, dat je vanuit investeerders wil je misschien wel die potentie achterna, maar vanuit je achterban is er misschien veel meer behoefte aan zeg maar... Een betere, weet ik veel, ja, iets voor deze kleinere markt.
Het is een logische vraag, maar het antwoord is vrij eenvoudig. Want onze machines kun je overal toepassen. Dus als wij ons op andere markten richten, dan is dat een commerciële inspanning. Maar daar hoeven we geen andere technologie voor te ontwikkelen. Dus wij zullen zeker enorme focus hebben en houden op die glastuinbouwmarkt. En dan te beginnen in Nederland. En want als je het hier goed doet, nou, dan kijkt de hele wereld mee. Maar er is nu ook al belangstelling uit gebieden als Canada en Verenigde Staten voor deze technologie.
Ja, en ik zie het ook zo dat op het moment dat Rob straks allerlei machines verkoopt aan partijen die brandstof willen produceren. Dan neem ik aan dat de prijs van die machine weer omlaag gaat. En dan kan onze glastuinbouw weer van profiteren. Dus zo werkt het een beetje. Hè? Dus economies of scale. Dus het is een win-win.
Ja.
Prijs gaat nooit omlaag weer komen. Dit is een value-based pricing model.
Precies.
Zo naïef.
Ja, sorry. Ja. Precies.
Rob, ik was wel even benieuwd, want jullie bestaan natuurlijk al een tijdje en deels misschien voor jouw tijd, maar jullie hebben al meegedaan dus met dat Startup Bootcamp, wat ik zei, en zo'n accelerator-programma. Dan kun je afvragen, wat is er geaccelereerd misschien, hè, als het in die vroege fase nog zat. Dus voor mij nog een andere investeerder eerder toegestapt ingestapt. Hoe zit dat zeg maar met wat je als bagage mee hebt genomen? En in hoeverre speelde dat nog mee zeg maar in de ronde die je nu hebt opgehaald dit jaar?
Ja, ik weet niet heel veel van het verleden van SkyTree. Want ik werkte pas sinds begin 2022. Maar er zijn in het verleden veel investeerders geweest. Particulieren, een enkel fonds is ook onderweg een keertje ingestapt. Nederlands fonds. Ja, en die zijn nog steeds aandeelhouder. De oprichters hebben nog aandelen. Het zijn vooral de nieuwe aandeelhouders waarmee de toekomst vormgeven.
Ja.
En je moet je ook voorstellen, SkyTree, ja, dat waren met z'n achten toen ik aan boord kwam. We zijn nu met 58, dus het is echt een heel ander bedrijf geworden.
Zo, ja, ja. En hoe heb je dit keer, was jij bij dit fundraise ook echt betrokken, zeg maar, nu? Of ben je, zeg maar, ging dat een soort van in parallel met jouw toetreding tot CEO?
Nee, eerst het toetreden en toen het formeren van een ervaren managementteam. Mm-hmm. Toen hebben we de strategie uitgewerkt en toen waren we ook pas gereed om met investeerders te gaan praten.
En hoe heb je dat aangepakt dan? Zitten er nog wat lessen in die misschien ook voor andere deep tech ondernemers relevant zijn?
Nou, veel tijd en geduld. Dikke huid. Nee, kijk, hoe beter je bent voorbereid, des te beter je verhaal gestructureerd kan zijn, des te sneller kun je met investeerders tot een conclusie komen van gaat dit wat worden of niet? En als je verhaal nog niet duidelijk is, dan ga je naar vraag- en antwoordsessies. En dan na een paar bijeenkomsten krijg je te horen, oh nee, het is toch niks voor ons. En dan krijg je een reden te horen die je misschien in de eerste 10 minuten al had kunnen bespreken. Dus mijn les zou zijn, zorg dat je verhaal goed gestructureerd is en zo compleet mogelijk, in plaats van in de diepte gaan op details, zodat je zo snel mogelijk voor de investeerder en voor jezelf kunt bepalen, heeft het zin om door te gaan met elkaar? En dan nog... Wij hebben dat geprobeerd en dan nog.
Praktijk is weer barstiger. Ja.
Dan haakten we toch weer af.
En hoe ging dat? Had je wat te kiezen nu met je had Horticoop en Yield Lab?
Ja,
stonden er nog meer in de rij? Hoe competitief was deze markt? Want misschien is het ook voor velen gewoon nog te spannend of zo. Of hebben het geduld niet, hè, dat het niet bij hun tijdslijnen past?
Nou, er zijn een aantal investeerders waar we toen mee gesproken hebben, die best wel belangstelling hadden, maar die toch het niet voor elkaar kregen bij hun achterban, omdat het toch te vroeg was. Er zaten toch te veel risico's in. Met die investeerders zijn we nog steeds in gesprek, want wie weet hebben we nog wel eens een keertje extra kapitaal nodig. Dus ik denk dat er een soort van twee manieren zijn als management om kapitaal aan te halen en je aan te trekken. Je kan dat zelf doen met de kennis die je hebt en een beetje advies om je heen. Die route hebben wij gekozen. Of je laat je begeleiden door een gespecialiseerd bureau. Daar hebben we ook mee gesproken, offertes aangevraagd. En wat zij doen is, zij gaan een proces in, zij nodigen investeerders uit. En dan gaan ze met iedereen parallel proberen te onderhandelen. En dan, als je het zelf doet, gaat het denk ik wat anders. Zeker in ons geval. Dan op een gegeven moment heb je een connectie met investeerders waarbij je denkt van nou, hier gaan we verder mee. Horticopen, mooi voorbeeld daarvan. Dan ga je niet tegelijkertijd ook weer met anderen onderhandelen. Daar heb je de tijd niet voor. En dat is ook niet de stijl die je dan hebt. Je hebt elkaar op een gegeven moment in een wilsovereenstemming gevonden. En dan ga je het proberen rond te maken. En dan ga je van beide zijden niet proberen het onderste uit de onderhandelingskant te halen. Door een nog betere deal onder het dreigement dat je anders met iemand anders.
Ja. Hoe werkt dat voor jou dan, Wilco? Want ergens in dat proces is YieldLab aangehaakt, of misschien hebben zij jullie wel aangehaakt. Dat, ik denk dat het eerder wat het eerste is wat ik zei. Maar hoe ging dat voor jou dan? Hoe heb jij die gesprekken en soort van die dynamiek tussen investeerders meegemaakt?
Ja, je hebt uiteindelijk toch te maken met mensen. Hè? Want je investeert weliswaar in een technologie, maar je investeert zeker ook in een team en in mensen. En dat geldt ook voor je co-investeren, in dit geval YieldLab. Daar moet gewoon een bepaalde klik zijn. Dan moet je het gevoel hebben van, joh, we gaan er samen wat van maken. Natuurlijk ieder vanuit zijn eigen rol en zijn eigen verantwoordelijkheid. Hè? Want uiteindelijk als investeerder breng je geld in en je probeert te supporten. Maar het managementteam moet het gaan doen. Maar dat moet wel in een bepaalde verhouding zijn. Waarvan je denkt, joh, met dit team kunnen we dit bedrijf naar de volgende fase brengen. En dus je kijkt er goed naar, met welke mensen zit ik aan tafel. Passen die bij de fase waarin wij willen investeren? Hebben die dezelfde kijk op de zaak? Gaan we allemaal aan dezelfde reis beginnen? En dat is denk ik heel belangrijk. Daar moet je gewoon tijd voor nemen om dat goed van elkaar te begrijpen.
Ja, precies. Ja. Dus ook geduld eigenlijk nemen. Niet alleen met de technologieontwikkeling en de marktbenadering, maar ook met het investeringsproces.
Ja, absoluut. Ja.
Goeie. Nog heel even een beetje vooruitkijkend dan nu naar waar SkyTree staat en naartoe wil. Rob, kun je nog wat delen zeg maar, over wat nu jullie uitdagingen zijn, bijvoorbeeld richting de toekomst? En dan ben ik daarna natuurlijk wel benieuwd van Wilco, hoe zij vanuit hun investeerdersperspectief zeg maar, daar een toegevoegde waarde kunnen bieden om jullie daarbij te ondersteunen.
Ja, voor ons is de grote mijlpaal die wij willen bereiken is het volgend jaar op de markt brengen van dat systeem wat geschikt is voor de glastuinbouw. En dat is een modulair systeem waarbij je ook dakhubs kunt bouwen, waar ik al eerder aan refereerde, die nodig zijn voor om aan te sluiten op die pijpleidingen en ook voor de toekomstige business. Dus ja, daar staat toch wel bovenaan als prioriteit bij alles wat wij doen. Deze markt kent veel afleidingen. Want je kan ook van alles gaan ondernemen, wat ook gedaan wordt door andere dakbedrijven, waarbij je projecten gaat ontwikkelen. En dan, voordat je het weet, ga je een stuk land kopen en ga je een boorlicentie in Kenia aanvragen om de CO2 te storen. En dus wij proberen dat niet te doen. Wij proberen echt een machinebouwer te ontwikkelen. En ons daar bij te houden. En daarvoor hebben wij echt de grote uitdaging is die machines zo snel mogelijk naar de markt brengen, maar wel met kwaliteit. Wij liggen wereldwijd, ik wil niet zeggen voorop, maar wel in ieder geval in de kopgroep. De vraag is enorm en gaat zich snel ontwikkelen. Dus voor ons is het allerbelangrijkste dat wij die apparatuur op de markt brengen met de juiste specificaties, met de juiste kostprijs. En in de tussentijd zijn we ook wel begonnen met het bouwen van een global brand, zoals je dat noemt. En we zijn onze eerste business development mensen aan het aannemen. Maar dat is gewoon werk wat gedaan moet worden. Onze hoofdzaak is de uitvindingen die wij hebben gedaan, onze gepatenteerde uitvindingen, goed vertalen in machines die het werk kunnen doen tegen een relatief lage kostprijs om ze te produceren, hoge kwaliteit en een lage energieconsumptie. En dat is het mantra wat ons iedere dag bezig gaat.
Goeie, en jouw rol daarin, Wilco?
Ja, kijk, onze achterban is natuurlijk uiteindelijk gebruiker van dit systeem.
Ja.
En wij zijn geen club die dan onze leden verplicht om het af te nemen, maar het is gewoon een behoefte die bij de leden zelf sterk is. Hè? Want CO2 is een niet een nice to have, maar must have. En die levenszekerheid van CO2 komt gewoon in gevaar met ontwikkelingen die nu gaande zijn. Dus ja, dan kun je je voorstellen dat wij richting onze leden aangeven, joh, wij kunnen je nu een plek op de eerste rij geven. Hè? Dus op het moment dat deze technologie wordt geïntroduceerd, kan je als hortikooplid een van de eerste zijn die zo'n machine kan aanschaffen. Nou, dat is natuurlijk veel interessant voor SkyTree, maar ook interessant voor onze leden, omdat ze daarmee gewoon toegang krijgen als een van de eerste tot nieuwe technologie.
Ja.
En die combinatie, denk ik, aantrekkelijk voor zowel SkyTree, voor onze leden, maar ook als investeerder. Want je bent in feite je eigen markt aan het creëren ook.
Klinkt als een triple win.
Nou, ik wou niet zeggen, maar ik neem de woorden uit mijn mond.
Ja.
Misschien tot slot dan, Wilco, misschien wil jij je aftrappen, maar ik heb trouwens niet teruggeluisterd wat je de vorige keer hebt gezegd, want deze vraag stel ik vaker, maar wat is je advies nog aan founders die willen fundraisen? Ik ben benieuwd of het, als we die andere aflevering gaan terugluisteren, of het consistent is.
Ja, dat is natuurlijk wel heel zwaar nu, wat ik nu gezegd heb.
Voorschrijdend inzicht, ja.
Ik weet het ook niet meer wat het voor zijn, maar...
Dus genoeg advies natuurlijk, dus ja. pik er eentje uit.
Ja, ik denk dat een founders moeten beseffen dat het bouwen van een bedrijf is geen sprint, het is echt een marathon. Hè? Dus en bij die marathon moet je ervoor zorgen dat je ook je partners mee kunnen lopen in die marathon. Dus dat moeten ook geen sprinters zijn die dan halverwege uitgeput afhaken. Dus als je je funding ophaalt, kijk goed naar wat er achter die euro zit. Die lijken allemaal op elkaar, maar de euro van de een is echt een andere euro dan de ander. En kijk gewoon wat bij je past.
En SkyTree heeft wel dollars opgehaald, las ik.
Ja, sorry, dollars. Maar ik kan even rekenen naar euro. Okay, dat gaat wel lukken, denk ik.
Die lijken ook nog op elkaar.
Ja, okay, precies. Ja.
Die marathon sprint, het komt me wel bekend voor. Dus
ik denk dat ik redelijk consistent hierin ben. Ik kan me bij niet voorstellen dat ik vorige keer een heel ander verhaal heb verteld.
Nee, ik kan me herinneren dat we het nog over een soort van estafette hebben gehad zelfs. Weet je nog?
Ah,
dat
het stokje
wordt overgedragen. Ja, ja, begin weer te dagen.
Ja.
Rob, jij hebt al wat slimme dingen gezegd over het verhaal, zeg maar, goed voorbereiden. Heb jij nog iets toe te voegen vanuit je ervaring met die andere bedrijven over hoe je... Ja, wat voor founders werkt, zeg maar, om efficiënt, effectief fund te raisen?
Ja.
Te fundraisen. Ja.
Ja, als je het efficiënt wil doen, dan moet je het uitbesteden. Maar dat is ook erg duur, want dan moet je gelijk out of pocket tussen de 50.000 en 100.000 euro, kan het zomaar zijn, kunnen betalen aan een professioneel bureau. Dus ja... Als je dat niet kunt voorloven of je wil dat om andere redenen niet, dan ga je het zelf doen. Reken er in ieder geval op dat het bijna een dagtaak is, omdat het kost gewoon erg veel tijd. Niet alleen het voeren van de gesprekken, maar ook het creëren van de materialen waarin je je informatie structureert. En het is ook best wel een iteratief proces als je het zelf doet, want dan word je niet geholpen bij het creëren van die materialen. Van die informatie. Dus dan heb je een paar gesprekken gehad. Dan ga je die informatie weer wat aanscherpen, zodat het nog duidelijker wordt, hoop je dan. Of dat je nog sneller in het proces antwoord geeft op vragen die kennelijk toch gaan komen.
Ja.
Dus het kost gewoon erg veel tijd. En als je dat probeert gehaast te doen, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit. Dus je moet je beseffen dat het een stevige klus is. In goed Nederlands, je moet ook resilient zijn. Want de mening van de een hoeft helemaal nog niet hetzelfde te zijn als de mening van de ander. Maar wat ik vooral geleerd heb is, probeer zo snel mogelijk te ontdekken met elkaar of je match bent voor elkaar. Want investeerders, wat ik heb geleerd is, die hebben niet geld. Dat ze kijken van, nou, ik vind dit wel wat of dat niet wat. Die moeten kijken, past het in mijn mandaat? Want ik mag in dat profiel mag ik wel investeren en dat profiel niet. En het grijze gebied moet ik naar mijn investment committee om te vragen of ik verder mag hiermee. En dat is eigenlijk maar ik vervolg een herhaling. De belangrijkste tip die ik kan meegeven, zorg dat je snel bijna die triage doet met elkaar. Te kijken van, heeft dit zin met elkaar?
Ja. Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van Golden Egg Check. Mede mogelijk gemaakt door de NVP en ASR Doenpensioen. Ik maak elke paar weken een nieuwe aflevering met een ondernemer of investeerder. En soms dus met allebei. Vind je dit nou een leuke podcast en wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.